Goedenavond, broeders en zusters. We waren de vorige keer waar we in de brief aan Pergamus en hadden het over het zware huwelijk dat de kerk is ingegaan, want zo wordt Pergamus beschreven als een zwaar huwelijk. En daar ging het over de periode van de kerkgeschiedenis die begon die van keizer Constantijn af begon. Omdat deze keizer, nadat men het christendom niet had kunnen uitroeien, had deze keizer Constantijn zich laten dopen, is het christendom toegetreden en heeft het christendom dan daarmee ook tot een staatsreligie gemaakt. En zo kwam het dat de kerk en het werelds gezag met elkaar vermengd werden. En het christendom is op deze manier verbonden geworden met de wereld. En dat is iets wat de Bijbel helemaal niet leert, want de Bijbel roept ons op dat wij uit deze dode wereld zouden uitstappen. Zoals het lied dat wij allemaal kennen, denk ik, het ook zegt: de wereld wordt van mij niet beter, ik roep alleen maar, kom eruit, stap die dode wereld uit. En wat de schrift zegt is: de Heer heeft ons getrokken uit deze wereld en hij heeft ons overgezet in zijn koninkrijk dat tot nu toe nog verborgen is in de hemel. Maar daar, in het koninkrijk der hemelen, waar hij ons naartoe getrokken heeft, daar is onze wandel, daar, broeders en zusters, daar ontmoeten wij elkaar voor de troon der genade. En hier, in die tijd van de brief aan Pergamus, daar was het die periode van de kerkgeschiedenis waar, aan het einde van die periode het pausdom officieel ingesteld werd en men de paus als papa benoemde, als de hoogste kerkvorst, als de vertegenwoordiger van God op aarde, zo wordt hij genoemd, zo ken ik hem uit Duitsland, der vertreter Gottes auf Erden, en dat is in allerhoogste vorm antichristelijk. En in Openbaring 2, vers 15, daar wijst de Heer daarop dat hij deze vermenging van kerk en van staat, dat hij die haat en dat hij ook daartegen in zou gaan. Vers 15, also hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welke ik haat, bekeer u en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen een krijg voeren met het zwaard mijns monds. Dus daar wijs ik even erop dat in hoofdstuk 2 vers 6, daar werd dat ook al gezegd, daar waren het nog de werken der Nicolaïten. En nu in hoofdstuk 2 vers 15, daar zijn het de leringen der Nicolaïten. En dat is wat de Heere zeer onwel maakt en wat hij in feite haat. Vers 16 dan nogmaals, bekeert u en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hun krijg voeren met het zwaard mijns mond. Dat herhaal ik nog een keer, omdat krijg voeren met het zwaard mijns mond lijkt ons toch allemaal duidelijk. Want dan denken wij meteen aan Efeze hoofdstuk 6, aan de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting. En waar in 6 vers 17 gesproken wordt over dat zwaard des geestes, het welk is het woord Gods. Dus waar de Heer mee krijg voert, is door zijn woord. Hij staat alles tegen door zijn onvergankelijk en levend woord. En vers 17 dan in Openbaring hoofdstuk 2. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dat is weer dezelfde afsluiting zoals wij die ook in alle andere brieven kennen. Wie oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Daarom zeg ik zoals het in alle andere brieven ook staat. Want het zijn aan alle gemeenten, alle zeven gemeenten, daar worden die brieven net zo afgesloten. En wat hier nog staat is: die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Want die hem ontvangt, die kent die naam ook. Dus het eten, wat hier gezegd wordt, van het manna, het eten van de manna dat verborgen is. Nou ja, manna, dat is het woord Gods. Dat is dat brood dat, als ik het uit het Oude Testament ga vergelijken, dat is dat brood dat na de uittocht uit Egypte, uit de slavernij van Egypte, door Mozes werd het volk Israël uitgeleid in de woestijn. En in die woestijn, daar was water uit rots en manna kwam uit de hemel. En beide, zowel het water uit de rots als ook het manna dat uit de hemel kwam, zijn beelden van het woord Gods, waar men zich mee kon voeden en wat hun leidde. En de Heer Jezus is dan later degene die zegt dat de mens niet alleen leeft van brood alleen, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En dan zegt hij ook nog over zichzelf, de Heer Jezus, ik ben het brood des levens, het levende woord. Dat is onze Heer Jezus Christus. Toen in die tijd, daar zeiden de Israëlieten over hetgeen wat daar dagelijks uit de hemel kwam, het is man. Dat betekent zoveel als het is dinges. En Mozes zei daarop, dit is het woord Gods dat uit de hemel nederdaalt. En daarmee voeden wij ons, broeders en zusters. Dat is het wat ons kracht geeft, troost geeft, wat ons onderwijst, wat ons opbouwt en wat ons leven in feite is. En nog eens, vers 17 van Openbaring, hoofdstuk 2. Ik zal u geven dat manna dat verborgen is, want voor de wereld is het nog steeds verborgen. God spreekt nu namelijk niet tot de wereld. Hij zwijgt. God heeft zich wat de wereld betreft compleet teruggetrokken en heeft de wereld losgelaten. Maar in het verborgene, daar spreekt hij via zijn woord tot ons, broeders en zusters, tot de gelovigen, tot jullie en tot mij, via zijn woord. Want wij zijn tenslotte verborgen met Christus in God. Zo zegt het de apostel Paulus, of schrijft het de apostel Paulus in Colossenzen 3, vers 3. Christus is verborgen, wij zijn verborgen in God via de Heer Jezus of met de Heer Jezus Christus. En de wereld, die kan dat niet begrijpen. Die snapt er niets van, dat kan ook niet. En wij, broers en zusters, wij worden daarmee gevoed en opgebouwd. Ik denk daar in dit verband ook aan 1 Korinther hoofdstuk 2. Citeer ik maar even twee versen, want daar schrijft Paulus aan de Korintiërs in 1 Korinther 2 vers 14. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn. Want ze zijn een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Dus je kan er nog zo goed je best doen, als je niet gelooft, begrijp je daar echt niets van. En dan zegt vers 12 eerder nog, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De geestelijke mens namelijk, jullie en ik als gelovigen, wij onderscheiden wel alle dingen, vers 15. En dat is wat nu eenmaal hier ook in verband met dat verborgen manna een grote rol speelt. En dan hebben we nog uit vers 17 dat de Heer zal geven een witte keursteen. Dan moet men iets nauwkeuriger zoeken in de Bijbel, want dat woord dat hier in Openbaring 2 vers 17 vertaald is met keursteen, dat woord in Handelingen hoofdstuk 26 wordt dat gewoon vertaald met toestemmen of met een stem geven. We gaan daar even naartoe, want in Handelingen 26, daar staat de apostel Paulus terecht voor Agrippa. De Joden hadden hem beschuldigd. Paulus komt terecht te staan voor de Romeinse koning of keizer en moet zich verantwoorden. En dan vertelt hij aan Agrippa, vertelt hij dat hij eertijds een vervolger van de gemeente geweest is en wat hij allemaal gedaan heeft om de gemeente te gezelen en te verslaan. Daar staat dan namelijk in vers 10, hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. En ik heb velen van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende, en als zij omgebracht werden, daar stemde ik het toe. En dit stemde ik het toe, dat is hetzelfde woord van dat toestemmen wat in Openbaring 2 vertaald wordt met keursteen. Want het is, ik gaf mijn stem, ik stemde toe of ik stemde in. Dus eigenlijk staat daar ook in Handelingen, ik gaf mijn keursteen. Namelijk, ik gaf mijn goedkeuring voor al dat wat gedaan werd tegen de gelovigen en waar hij een voorstander van was, om dat tegen de gelovigen te doen. En nogmaals, in Openbaring 2, vers 17, daar is het dus keursteen. Maar dat betekent nog eens goedkeuring. En op de keursteen ook nog een nieuwe naam, staat er in vers 17. Zeg maar, ook nog een titel of een nieuwe reputatie. Dat wil zeggen, wie trouw is aan de Heer en zijn woord, die zal van hem zijn goedkeuring, zijn toestemming ontvangen en ook van de Heer een erfenis krijgen. Een titel, een nieuwe naam, namelijk men zou tot zoon en koning gesteld worden. Ik kan het ook met andere woorden zeggen uit de schrift, want wat gebeurt met degenen die trouw blijven aan de Heer? Ze zullen loon ontvangen. Loon ontvangen voor trouw en gehoorzaamheid aan de Heer. En de wereld weet daar niets van. De wereld krijgt daar niets van mee, wil het niet weten en kan het ook niet verstaan. En wat ik nou, omdat we aan het einde van deze derde brief zijn aangekomen, wat ik nog even wil aanvoegen, is dat wat in al die brieven over bepaalde periodes van de kerkgeschiedenis hier beschreven wordt, want daar gaat het ja over dat het bepaalde fases in de kerkgeschiedenis zijn. En als die fases beschreven worden, zoals hier bijvoorbeeld in de brief aan Pergamus, dan begint dat wel in deze periode waarover het gaat, maar het eindigt niet als dan een nieuwe periode aanbreekt, want alle negatieve aspecten die genoemd werden in alle brieven, die lopen dan door tot aan het einde van onze bedeling. Want wat er gezegd wordt en wat de Heer haat en wat de Heer tegenspreekt, dat zijn allemaal dingen die zich doorgezet hebben in de kerkgeschiedenis tot aan de dag vandaag aan toe. Nou, dan gaan wij naar de vierde brief. Dat is de brief aan Thyatira. Brief aan Thyatira. Thyatira, dat betekent geur van leed. Of hoe moet ik zeggen, geur van droefheid. En het begint in deze vierde brief ook weer met het wijzen en het beschrijven op degene die spreekt. Namelijk op de Heer zelf. En deze keer is het de Zoon van God. Vers 18 van Openbaring 2. En schrijf aan de engel der gemeente de Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlam vuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Nou ja, en dan staat er meteen een verwijzing naar Openbaring 1. Want daar had Johannes in het visioen de Heer gezien. Die werd daar omschreven. En in Openbaring 1 vers 14 en vers 15. Ik zeg één bladzijde terug. Daar wordt gezegd of geschreven wat Johannes zag. Namelijk, en zijn hoofd en haar was wit. Gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. Zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk. En gloeiende als in een oven en zijn stem als een stem van vele wateren. Nou, precies, dat is degene die aan Johannes in het visioen vertoond werd. En dat is niemand anders als degene die zegt, ik ben de eerste en de laatste. Namelijk, en hier wordt hij genoemd in vers 18 van Openbaring 2, de Zoon van God. Nou, lijkt ons duidelijk wie dat is. Zoon van God, de overste machthebber. De overste machthebber daarom, omdat juist in die periode van deze brief aan Thyatira de kerk het hoogste gezag uitoefende en zich boven God zelfs stelde. Dus de overste machthebber is onze Heer Jezus Christus, want hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En nogmaals, door die beschrijving die wij vinden in Openbaring 1 vers 14 en 15 en hier door de benoeming van ogen als vlam vuurs en voeten uit blinkend koper. Vlammen van vuur en blinkend koper of koper spreken beide in de Bijbel altijd over oordeel. Over oordeel wat komt. En de Heer laat niet met zich spotten. Hij laat het niet toe dat men gewoon iemand als een paus over zichzelf stelt en dat iemand anders gezag zou hebben over de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar in deze tijd, waar we het hier, daar begon dat deze machtsverhoudingen zo werden ingesteld, en daarom was dat een geur, een, een geur van leed en van droefheid. En het gaat met name om de tijd die, zeg maar, vlak voor de kerkhervorming die doorliep, tot aan de kerkhervorming, zeg maar, van de reformatie door Martin Luther. Dus over de middeleeuwen hebben we het, als het over de brief van Thyatira gaat, zo van 590 ongeveer tot zo wat eind van 1500. Dat was, zo moet ik het maar zeggen, dat was de ergste tijd en dat waren de zwartste bladzijdes van de Rooms-Katholieke Kerk. Daar had men het over aflatingen, afkopingen van zonden. Daar werd de zogenoemde inquisitie ingesteld en uitgevoerd. Namelijk dat de kerk een eigen rechtspraak had. Buiten de wereldse rechtspraak, oordeelde men zelf. Dat is in de katholieke kerk tot vandaag en nog steeds zo. Ik verbaasde mij altijd dat al die misbruiksverhalen tegenwoordig ook nog in onze eeuw, van priesters die ze met kleine jongens hadden, dat de kerk daar zelfs een oordeel over sprak, of het zelfs door de handen liet grepen en niks deed, omdat het een eigen gerechtsbaarheid heeft, weet dat in Duits in ieder geval. Nou ja, en daar was die hoogtijd daarvan, dat was in de tijd van de middeleeuwen, in het bijzondere ook het afkopen van zonden om geld te innen en vooral om macht uit te oefenen. Ik weet nog dat ik zo lang geleden een bijbelstudiereis meegedaan heb naar Rome. Daar hadden wij een kerk bezichtigd. Nou, niet maar één, maar meerdere. Maar in één van die kerken was een hele grote, brede stenen trap. En die tredes van de trap die waren compleet versleten, afgerond en afgeslepen. En dat kwam omdat in die tijd van de middeleeuwen, dat daar de gelovigen, de christenen, die moesten op hun knieën die trap omhoog. Boven aan het einde van de trap, daar stond de priester met een zak of met een buidel waar het geld in moest. En dan moesten die gelovigen om hun zonden af te kopen daar geld in doen. En als dat niet genoeg geweest was, dan stuurde de priester hun weer naar beneden. Moesten ze weer op de knieën omhoog en weer nieuw geld daarin doen. Dus je geloofde bijna niet, maar dit is echt kerkgeschiedenis. En daarom zei ik ook, dat is de zwartste en de vreselijkste tijd van de Rooms-Katholieke Kerk. En dat de Heer uiteindelijk daarover een oordeel zou laten komen, dat lijkt me wel duidelijk. Want de Heer zegt, er is er maar één machthebber. Daar is er maar één gezagshebber. Daar is er maar één het hoofd van de gemeente. En dat is nu eenmaal niet de paus. Nee, dat is de Heere Jezus Christus. Nou, vers 19. Want daar staat, ik weet uw werken. Openbaring 2 vers 19. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Nou ja, je zou denken als je het leest dat er iets positiefs aan zit in dit vers, maar het is eerder negatief. Valt op dat er tweemaal staat dat de Heer weet van de werken die gedaan werden, namelijk in het begin en het einde van de opsomming. En daar ligt natuurlijk ook de nadruk op die werken, op eigen werken namelijk. Want dat is wat men in de kerken tot vandaag aan dag nog doet. Men denkt met werken, met eigen werken en eigen activiteiten iets te kunnen verdienen. En zich aan de Heer aangenaam te maken door eigen werken. En dat staat, die eigen werken, dat staat in de kerk tegenwoordig ook nog boven liefde, boven dienst en boven geloof. Het staat boven de redelijke godsdienst, zal ik maar zeggen. Want dan schiet me meteen weer Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 in het hoofd, want in de gedachtenis. Want daar schrijft de apostel Paulus, ik bid u dan, broeders, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer aan de. Dit is uw redelijke godsdienst, dat wij ons aan de Heer ter beschikking stellen. Dat is onze dienst. En niet dat wij de eigen werken en de eigen activiteiten boven de dienst, de geloof en de liefde zetten. Maar je wordt duidelijk gezegd, het laatste, dat is meer dan de eerste. Dus die werken, die daar zijn hoger in te schatten dan dat wat men geloof, liefde en dienst aan de Heer doet. En nogmaals, daar is misschien wel liefde en geloof onder de gelovigen geweest, maar het leidde altijd tot werken, namelijk tot eigen werken. En niet tot gehoorzaamheid en geloof aan en in het woord Gods. Men ging meer af op hetgene wat de kerk zei, wat de kerkvorsten voorgeschreven hebben, en niet op hetgene wat de Heer ons heeft mede te delen en wat de Heer zegt. Kijk, in alle eeuwen was er altijd ook een gelovig overblijfsel van echte trouwe gelovigen, van mensen die zich van de overheid niets aangetrokken hebben, die echt gewoon het woord van God wilden opnemen en daaruit wilden leven. Maar hier in deze periode en hier in het schriftgedeelte, daar gaat het voornamelijk over het gezag van de kerk en over de werken die men daarvoor of daarom doet. En die waren en zijn ook tegenwoordig niet tot eer en lof van de Heer, maar ze waren enkel en alleen tot eigen lof en tot eigen eer. En in die tijd, waar het hier over gaat, in die brief aan Thyatira, daar mocht men bewust van de kerk geen Bijbel hebben. De Bijbel was een verboden boek. Je kan wel raden waarom dat zo is. Dan wilde niet dat de mensen konden zien wat in de schrift stond. Dat was pas later, dat zeg maar de 1500 zo en zoveel, waar Luther degene was, die daar checkte dat, hey, dat is allemaal niet zo wat de kerk doet. Dat is afgodisch en dat is verwerpelijk. En daarom heeft hij de reformatie ingeleid. Maar men probeerde gewoon in al die tijden, dat is al een lange fase geweest van pakweg 900 jaar, daar probeerde men de macht te behouden door de mensen dom te houden en hun voorschriften te maken en hun zonden laten afkopen. En de kerk heeft de mensen dus verboden een Bijbel te hebben. En ik zeg me altijd, hoe gek is dat eigenlijk? Eigenlijk vandaag niet voorstelbaar, maar de macht oefent kerk tegenwoordig nog steeds uit. Dat weet ik wel zeker. Dus we gaan naar vers 20, waar de Heer zegt, maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten. Dus de dingen die tegen zijn, die zijn hier, natuurlijk is dat weer overdrachtelijk, die zijn overdrachtelijk voorgesteld. Want daar wordt gezegd over, gij laat Jezabel leren. Wie is Jezabel? Dat is Isabel of Izebel, die wij kennen uit de eerste en of uit 1 en 2 koningen. Daarom hebben we ook hier verwijzingen onder dat schriftgedeelte staan naar 1 koningen 16 en naar 2 koningen 9. Want die Izebel, dat was de overspelige, hoererende vrouw van koning Achab. Daar koning van Israël, zeg maar in de tijd van Elia. En daarmee is Izebel of Jezabel een type van de ontrouwe, overspelige Rooms-Katholieke kerk. Dus die kerk die niet God de Heer dient, maar die afgodendienst doet, die afgoden dient. Ja, en zo hard als ik nu zeg, zeg ik het alleen maar omdat de schrift het ook zo zegt, namelijk die daarmee de duivel of de Satan zelfs dient. En met die schieten mij dan ook al die heiligen tegenwoordig, die heiligen vereringen te binnen die in de katholieke kerk doorgevoerd worden. En het herkennen van macht en gezag van paus en bisschoppen en kerkenraden. Die allemaal gekozen worden, die van de kerk ingezet werden en die dan een machtspositie hebben waar de gelovigen zich hebben aan te onderwerpen. En nogmaals, daar heeft de Heer een hekel aan. Want wat de schrift leert is, dat er niet een paar heiligen en een paar priesters of een paar bisschoppen zijn. Nee, de schrift leert dat alle gelovigen heilig zijn. Dat wil zeggen, iedereen die tot geloof gekomen is, is geheiligd en is gewijd aan de dienst aan God. En in de kerk, daar moet je eerst overleden zijn. Daar moet je eerst doodgaan en dan word je achteraf heilig verklaard. Wat een onzin is dit. Jullie en ik, wij zijn heilig. Wij zijn allemaal heiligen. Wij zijn toegevoegd aan de tienduizenden engelen. En wij zijn van God gemaakt heiligen, omdat wij apart gezet zijn om hem te kunnen dienen. En de Heer heeft ons juist daarvoor ook bekwaam gemaakt. Dus. En priesters zijn wij ook allemaal, op grond van onze wedergeboorte. Van geboorte af aan is men namelijk priester. Dus van onze wedergeboorte aan. En wij zijn de priesters die het woord zouden bewaren en die het woord in het hart opslaan en laten planten en die in dienst staan van de enige echte hoge priester, namelijk onze Heer Jezus Christus. En nogmaals, dat verzin ik ja niet, juist hier in Openbaring 1, lees ik even, blader ik één bladzijde terug en lees vers 6, waarover staat. Vers 5. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste der koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en, vers 6, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader, hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Hij heeft ons door onze wedergeboorte, want hij heeft ons wedergeboren door het levende en eeuwig blijvende woord, heeft hij ons gemaakt tot koningen en priesters. Nou, en dan hebben wij een dienst te doen. Nogmaals, waarvoor we bekwaam gemaakt zijn. Onze redelijke godsdienst. We stellen ons ter beschikking aan de hoge priester en die doet het werk in ons. Zijn werk namelijk. En dat is wat de kerk, juist in deze fase, maar ik zeg ook nog vandaag wat de kerk gewoon op de kop gesteld heeft. Compleet omgedraaid heeft. De Heer en zijn woord, dit is opzij gezet tot vandaag aan toe. En wat in de kerk geldt is kerkenrecht met pausen, bisschoppen en kardinalen aan het hoofd. Die zeggenschap hebben over de broeders en zusters. En dat kan niet zo zijn, dat mag niet zo zijn. En de Heer zegt, dit haat ik. En vers 20 lees ik nog een keer waar staat: maar ik heb een weinige dingen tegen u dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgodenoffer eten. Kijk, in de vorige periode, in die brief aan Pergamus, daar kwam de foute invloed, die kwam nog van buitenaf, van de wereldse overheid en van het werelds gezag waar de kerk zich mee verbonden heeft. Maar nu in die fase, in die vierde brief hier in Thyatira, daar komt de invloed van binnen, de slechte invloed van binnen, namelijk uit de kerk zelfs. En in vers 21, daar staat dan: en ik heb haar tijd gegeven, die Jezabel, de kerk, ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij. En zij heeft zich niet bekeerd. Dus. En dat was toch een lange tijd, hè? Die tijd van die brief aan Thyatira, waar ik zei, die gaat zo ongeveer van 590 tot 550, also 900 jaar pakweg, heb ik al een keer gezegd, was die tijd. En in al die tijd heeft de kerk zich niet bekeerd. En nogmaals, dat duurde van 590 tot aan de reformatie, waar Luther kwam en die dan probeerde daar een eind aan te maken. Maar zoveel succes had de reformatie dan ook niet gehad, want binnen de kortste tijd is de katholieke kerk sowieso zo gebleven. En wat de protestantse of evangelische kerk is, dat is dan eigenlijk dezelfde weg gegaan als de andere kant, namelijk de katholieke kerk. Vers 22 en vers 23. Zie, ik werp haar te bed en die met haar overspeel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen of in de dood ombrengen, en al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek, en ik zal u geven een ieder naar uw werken. Prachtige uitspraak, want dat is hier de aankondiging van een zwaar oordeel dat hun te wachten staat, die zich verheffen als gezaghebbers en machthebbers en die zich in plaats stellen van de Heer zelfs. Als men zich in plaats van de Heer stelt, dan is men antichristelijk. Of dan is men een antichrist. En zoals Johannes dat in de eerste Johannesbrief schrijft, dat er vele antichristenen onder ons zijn, die zich in plaats van Christus stellen, die zich verheffen. En oordeel komt, een oordeel komt over deze die dat doen. Ja, dat is dat wat de Bijbel noemt de grote verdrukking. En als hier staat dat de Heer zegt, ik ben het die de nieren en de harten onderzoekt. Hart en nieren uit vers 23. Ja, dat gaat in het menselijk lichaam over de bloedsomloop binnen de mens. En daarmee ook over het actieve leven van de mens. En wat het geweten of de instelling van de mens betreft, hoe hij leeft, hoe hij actief leeft. Dat we zeggen, je hebt als mens, als gelovige de kans om je vertrouwen te stellen op de Heer, te leven uit zijn woord en uit zijn genade, of je stelt je onder het gezag van de kerk, van de kerkvorsten, met hun statuten, met hun belijdenissen, met hun regels, met hun eigen gerecht, en dan leef je daaruit. Dat doen ontzettend veel kerkmensen. Maar de schrift leert ons, het vuur zal het beproeven. Ik zal u geven een ieder naar uw eigen werken. En de apostel Paulus schrijft bijvoorbeeld in 1 Korinthe hoofdstuk 3, dat het daarom gaat of je bouwt met kostelijke stenen, nadat je een fundament in Christus hebt, of dat je bouwt met hout, hooi en stro of stoppelen, en dat is wat het vuur verbrandt, wat door oordeel weggenomen wordt. En 2 Korinthe 5 zegt ons dat wij allen, jullie en, u, en ik ook, wij ook, allen moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam heen geschied is, het zij goed, het zij kwaad, wat niet deugt, neemt de Heer weg. Wat wel deugt, wat de Heer aangenaam is, wat een welbehaaglijk offer is voor de Heer, onze dienst aan Hem, daar zou de Heer ons voor belonen. Voor de dingen die eeuwig zijn, die blijven. Maar daarvoor, broeders en zusters, zouden wij omhoog moeten zien. Zoeken de dingen die boven zijn. En bedenken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Nou, vers 24 van Openbaring hoofdstuk 2. Waar staat, doch ik zeg u en tot de anderen die te Thyatira zijn, zovelen als er deze leer niet hebben. En die leer der Nicolaïten, hè, die zich vermengen en die het gezag van de kerk herkennen, die dat niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen, maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. Nou ja, als ik zo net zeg dat men, als men afgodisch bezig is, dat het duivels en satanisch is, dan vind je hier de bevestiging. Want als je je stelt onder het gezag van de kerk en het gezag van het woord Gods opzij zet, dan wordt dat genoemd hier dat men de diepten des Satans kent en zich daarmee vermengt. Maar als men dat niet doet, dan zou de Heer belonen voor de trouw. En er waren ook, natuurlijk zei ik al, er waren altijd een kleine groep van gelovigen die ook in deze periode niet meegingen met de kerkvorsten, maar die trouw bleven aan het woord van God en daaruit leefden. En ja, wat de kerk dus deed, het tegenovergestelde, ja, dat wordt hier beschreven als duivels, als satanisch, als diepte des Satans. En zo komt de oproep om staan te blijven in het geloof, hou vast totdat ik zal komen, zegt de Heer. En dan vers 26 en 27, en die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Nou ja, blijven in zijn werken. Daar gaat het om. Wie overwint en die in mijn werken tot het einde, die mijn werken tot het einde toe bewaart. Over zijn werken. Niet over de eigen werken, maar over zijn werk. In jullie en in mij. Daar gaat het over. En we hebben met ene verwijs naar Psalm 2. Namelijk wat betreft dat hoeden de heiden met een ijzeren staf. En dat hij ze zal verpletteren en vermozzelen. We zoeken even Psalm 2 op. Psalm 2, denk ons allen goed bekend. Waar in vers 8 staat. Psalm 2 vers 8. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. En ik zeg maar daarbij, tot vandaag heeft de Heer nog niet geëist. Dat komt nog straks. Gij zult hun verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hun in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dat zou gebeuren. Nou ja, dat is een andere omschrijving van wat we dan noemen grote verdrukking die komen zou. En dat wordt hier in Openbaring hoofdstuk 2 van de Heer aangehaald. En nogmaals, jullie en ik als koningen en priesters, als heiligen, als degenen die het lichaam, het orgaan van Christus zijn met hem aan het hoofd, wij zijn daarbij betrokken. Want weet gij niet, broeders en zusters, dat wij de wereld zouden oordelen? Weet gij niet dat wij zelfs de engelen zouden oordelen? Ik citeer dat maar uit de Korinthebrief. Want wat wij zouden doen, is nu, wij zouden de goede strijd, dus geloofs strijden. Wij zouden het geloof vasthouden. Wij zouden staan blijven in het woord van God. En dan zou de Heer ons beloven. En wat de anderen betreft, waar de Heer een vreselijk oordeel, een grote verdrukking over zou brengen, ja, daar zullen wij bij betrokken zijn als degenen die daarover mede oordelen en die ze mede veroordelen. Nou ja, dan hebben we vers 28. Vers 28 van Openbaring 2, waar staat, en ik zal hem de morgenster geven. Nou ja, de morgenster, die stelt in principe licht voor. Een morgenster is een groot hemels licht. En daarmee is het ook een uitdrukking van heerlijkheid. En jullie weten, als de Heer, als Hij geopenbaard wordt, die ons leven is, dan worden ook wij met Hem geopenbaard in heerlijkheid. In een groot licht, in een morgenster. En dat is wat te gebeuren staat aan de wereld nadat wij eerst hier opgenomen zijn en lichamelijk veranderd zijn. Ik zal hem de morgenster geven. En dan komt er weer die afsluiting die we in alle brieven hebben. Die oren, vers 29, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Nou, nogmaals, om die uitspraak, heb ik bijna bij elke brief daarbij gezegd, om die uitspraak kunnen wij zien dat het gaat om de tijd der verborgenheid, om de bedeling der genade Gods. En wat nu gebeurt in ons en in jullie en mij, dat is nogmaals gezegd voor de wereld verborgen. Die waant zich in een eigen welvaart, krijgt nu bij tijden van corona en van een grote crisis die misschien nog groter wordt, steeds meer angst en vrees. En alles wat men dacht vast te kunnen houden, dat vloeit en glipt door de handen. En jullie en ik, we hebben nog steeds en voor altijd dat levende en eeuwig blijvende woord van God. Zullen we hem daarover danken. Vader in de hemel, ik wil u dankzeggen. Dankzeggen dat wij, ondanks dat wij als broeders en zusters nu niet lichamelijk gemeenschap hebben, dat we elkaar zien en tegenover zitten, maar dat we dat op deze manier doen met hulp van telefoons en van dictafoons en van overdraging per mail of app. Dat wij wel die gemeenschap met u en in u, dat we die wel voelen. En dat wij ons gelukkig prijzen, Heer, dat we u mogen kennen als onze Heer en Heiland. Dat we weten dat wij een vast fundament hebben. Dat wij gebouwd zijn op u, Heer. En niet op zand, maar op de rots. En dat wij verzekerd zijn van al die beloften die u gedaan hebt, dat die ja en amen zijn in u en dat u dat wat nog niet in vervulling is gegaan, dat u dit ook nog zult doen. Maar het grootste is, Heer, dat u ons eeuwig leven gegeven hebt. Dat u onze hoge priester bent, die ons leidt in alle waarheid, in alle wijsheid. En dat u degene bent die ons uw kracht en uw liefde, uw sterkte en macht geeft om in dit leven omhoog te kunnen kijken. Om te zien wie u bent en wie wij in u geworden zijn. O Heer, wat zijn wij dankbaar dat we u mogen kennen. En wij zeggen, dank u wel Heer, en u komt alles toe, alle lof en eer die er is, tot in eeuwigheid. Amen.